Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt van geslacht op geslacht, ja tot in eeuwigheid, en die niet laat varen het werk dat zijn hand begonnen is. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader, van Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap met de Heilige Geest. Amen. Kom gemeente, laten wij deze dienst voortzetten door samen te gaan zingen van Psalm 99. En daarvan het eerste en ook het achtste vers. God de Heer regeert, beeft gij volken, eert zijn hoog bestel. En ook het achtste vers geeft dan eeuwig eer. Onze God en Heer klimt op Sion en toont eerbied waar hij woont. En wat er verder volgt in Psalm 99 vers 1 en 8. Gemeente, we willen deze morgen samen luisteren naar Gods heilige wet en ook de samenvatting die ons Heere Jezus Christus ons gegeven heeft. En wij zingen daarna van Psalm 34 en daarvan het vierde vers. des Heeren engelschaart een onverwinbare hemelwacht rondom hem die Gods wil betracht. Eigenlijk hoorden we net in Psalm 99 al van de cherubs, de engelenwacht, ook hier. En we zullen dat ook in de preek ook tot ons krijgen. Wat nou betekent nou die onder de vleugelen van God te staan? Hij heeft ook zijn engelenwacht gegeven. Psalm 34 en daarvan het vierde vers, gemeente. Maar luister hij nu eerst naar Gods heilzame geboden. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en er rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is. En onze Heer Jezus Christus gaf ons de samenvatting van die wet, toen hij zei: Gij zult de Heer uw God liefhebben met heel uw hart en met heel uw ziel. En met heel uw verstand, dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede hieraan gelijk is: gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze 2 geboden hangt heel de wet en de profeten.
Thank you.
Gemeente, voordat wij het woord van de Heere willen gaan openen, willen we eerst vragen om zijn onmisbare zegen en om verlichting door de Heilige Geest. Laten we samen bidden. Heere in de hemel, u die de Almachtige bent, de schepper van de hemel en van de aarde. U die de verbondsgod bent van uw volk Israël. De ik zal zijn die ik zijn zal. Yahweh, Jehovah, maar ook El Shaddai. U die alle macht hebt over de hemel en de aarde. Tot u mogen wij als kleine, nietige, zondige mensen naderen. En Heere, wij danken uw grote naam. Dat u ons hier in de bron brengt. Uw huis. Om samen tot u te naderen. Want Heere, als we bidden, staan we of we nu voorganger zijn. Of ouderling, of diaken, of gemeentelid. Staan we samen voor uw heilig aangezicht. En Heere, dan belijden wij het, dat wij niet tot u kunnen naderen. We hebben zojuist uw woord gehoord. Want Heere, het waren uw geboden. En elk van die 10 woorden stelde ons schuldig voor uw heilig aangezicht. Onrein. Ja, geneigd tot alle kwaad. Dat zijn wij, Heere. En wij belijden het ook deze morgen. En u hebt ons gezien, hart voor hart. En dan weet u wat er in ons hart leeft. Een kuil vol, ja, een pool vol wanbedrijven. Dat zijn wij, o God. En wat is het dan een wonder? En wat mogen we u dan danken? Wat loven en prijzen wij u, dat u ons toch hier bij elkaar brengt. Dat u ons de gezondheid en de kracht geeft en ook de lust en de liefde gaf om naar uw huis te gaan. En Heere, als was het niet met liefde, al was het misschien zelfs moeten, dan is het nog uw genade dat u ons hier brengt, omdat u hier spreekt. Dat doet u door het geklank van uw woord. Dat doet u door de dwaasheid van de prediking heen. En wij bidden, Heere, mogen we zo uw stem horen. Als wij iets mogen horen, ja, aan de ene kant die goddeloze, die op zijn bed allerlei dingen bedenkt die niet goed zijn, en tegelijkertijd iets mogen horen van uw goedertierenheid. Daarom nemen de mensenkinderen hun toevlucht onder uw vleugels. Heere, wilt u het bewerken door uw Heilige Geest, dat wij voor het eerst of opnieuw onze toevlucht mogen zoeken bij u, die het alles volbracht hebt. U, de Heer Jezus Christus, die daar hing aan het kruis houdt. En het uitriep, het is volbracht. Heere, mogen we zo tot u naderen. Wilt u zo krachtig werken. Door uw Heilige Geest. Onze harten vernieuwen. Ons het leven geven. Heere, werk zo. In jong en oud. Heere, dan bidden wij ook voor hen die met ons meekijken en meeluisteren. Met ons verbonden zijn, dan weet u het, Heere, sommigen hadden graag hier geweest, maar ze konden niet komen vanwege ziekte, vanwege zorg, u weet het. Mag het dan zijn, Heere, dat in de woonkamers ook uw stem gehoord wordt en dat we het mogen weten, één van hart en één van ziel, gericht op u die ene naam, gegeven onder de hemel tot zaligheid. Heere, zo bidden voor elkaar, wilt u ons de aandacht geven, zegen allen die een taak hebben, de kosten, de organist, degene die verantwoordelijk zijn voor de techniek, maar ook als de kinderoppas daar is, Heere, allen die daar een taak hebben om ook onze kleine kinderen ook bekend te maken met uw woord. En Heere, dan bidden we, als de offergaven worden gevraagd, schenk uw zegen, o God, ook daarin. En mogen wij ook vanmorgen uw stem zijn, een woord op het juiste tijdstip gesproken. Heere, verdiend hebben we het niet, maar wij leggen het in de doorboorde en de volmaakte handen van u, de Heer Jezus Christus wil. Amen. Gemeente, wij openen de Bijbel deze morgen En wij doen dat allereerst een paar verzen uit Deuteronomium. Deuteronomium 32. En daarvan lezen we vers 7 tot en met 12. Daar is Mozes aan het einde van zijn leven. Jozua heeft Mozes opgevolgd. En dan krijgen we het lied van Mozes te horen. Waarin hij teruggrijpt op de grote daden van God. En ook beschrijft wie God is. En zo mooi, David mag als psalmdichter in dezelfde lijn staan als Mozes. En daarom heb ik ze bij elkaar genomen. Deuteronomium 32 vers 7 tot 12. En vervolgens psalm 36 vers 1 tot en met 13. Allereerst Deuteronomium 32 vanaf vers 7. Gedenk aan de dagen van ouds. Merk op de jaren van elk geslacht. Vraag uw vader, die zal het u bekendmaken, uw ouden, en ze zullen het u zeggen. Toen de Allerhoogste aan de volken de erfenis uitdeelde, toen hij Adams kinderen van een scheidde, heeft hij de landpalen der volken gesteld naar het getal der kinderen Israëls. Want des Heeren deel is zijn volk, Jacob, is het snoer zijner erven. Hij vond hem in het land der woestijn en in een woeste, huilende wildernis. Hij voerde hem rondom. Hij onderwees hem. Hij bewaarde hem als zijn oogappel. Gelijk een arend zijn nest opwekt, over zijn jongen zweeft, zijn vleugelen uitbreidt, ze neemt en ze draagt op zijn vlerken. Zo leidde hem de Heere alleen. En er was geen vreemd God met hem. Tot zover, gemeente, de lezing uit Deuteronomium. Bladeren wij nu door naar psalm 36. Wat ook het uitgangspunt is voor de preek van deze morgen. Psalm 36 in zijn geheel. 1 tot en met 13. Psalm 36. Een psalm van David, de knecht des Heren, voor de opperzangmeester. De overtreding des goddelozen spreekt in het binnenste van mijn hart. Er is geen vreze Gods voor zijn ogen. Want hij vlijt zichzelf in zijn ogen, als men zijn ongerechtigheid bevindt, die te haten is. De woorden zijns monds zijn onrecht en bedrog. Hij laat na te verstaan tot weldoen. Hij bedenkt onrecht op zijn leger. Hij stelt zich op een weg die niet goed is. Het kwaad verwerpt hij niet. O Heere, uw goedertierenheid is tot in de hemelen. Uw waarheid tot de bovenste wolken toe. Uw gerechtigheid is als de bergen Gods. Uw oordelen zijn een grote afgrond, Heere. Gij behoudt mensen en beesten. Hoe dierbaar is uw goedertierenheid, o God, die de mensenkinderen onder de schaduw uw vleugelen toevlucht nemen. Zij worden dronken van de vettigheid uw huizes en gedrenkt hen uit de beek uw wellusten, want bij u is de fontein des levens, in uw licht zien wij het licht. Strek uw goedertierenheid uit over degenen die u kennen. En uw gerechtigheid over de oprechten van hart. De voet der hoovaardigen komen niet over mij. En de hand der goddelozen doen mij niet omzwerven. Aldaar zijn de werkers der ongerechtigheid gevallen. Zij zijn nedergestoten en kunnen niet weder opstaan. Tot zover de lezing uit Gods heilig woord voor deze morgen. En met de hulp van de Heere willen we stil gaan staan bij psalm 36 en daarvan het 8e vers. U mag best weten, gemeente, dan loop je te zoeken ook van wat is nou de kern van deze psalm. Ik had net zo goed ook vers 10 kunnen nemen. He, bij u is de fontein van het leven, de bron. Als we hier in de bron zijn, misschien wel psalm 36 staat er als het ware boven. En toch vers 8, eigenlijk is vers 6 tot en met 10 eigenlijk één grote proclamatie van wie God is in zijn verbondstrouw. Vers 8 lees ik u nog een keer. Hoe dierbaar is uw goedertierenheid, o God, Dies, daarom betekent dat, de mensenkinderen onder de schaduw uw vleugelen toevlucht nemen. We gaan het daar dus over hebben, over die verbondstrouw. En wat betekent dat dan, dat mensenkinderen, kinderen van Adam, hun toevlucht mogen nemen onder de schaduw van Gods vleugels. En kinderen, vorige week had ik in de preek nog even dat voorbeeld. Wat doet nou de Heilige Geest? Weten jullie dat nog? Wat doet nou de Heilige Geest als hij levend maakt? Toen heb ik denk ik het voorbeeld gebruikt van een kip die allemaal eitjes eronder had. En wat deed de Heilige Geest? Die zorgde voor het leven. Allemaal die piepende kuikentjes. Nou, en als je nou in de Heer Jezus mag geloven, dan mag jij zo'n kuikentje zijn die leeft. Dat is eigenlijk het voorbeeld. En weet je wat de Heer nu zegt? Is een woord van morgen. Als je nu dat leven mag hebben, wat doet die moederkip? Dat weten jullie wel. Die beschermt zijn kuikentjes geweldig. Er hoeft maar een vijand op af te komen die veel groter is dan die moederkip. En hij pakt ze gelijk. Hij beschermt ze onder zijn vleugels. Als we nou nadenken over waar ging de preek vanmorgen over, dan begrijpen jullie misschien niet alles. Dat snap ik best. Dan moet je daar maar aan denken. Dat de Heere zijn kinderen, ook jou, ben je ook zijn kind? Ja toch? Dat de Heere ook jou beschermt onder zijn vleugels. Dan kan er heel veel in je leven gebeuren, maar dan mag je onder zijn beschermende vleugels zijn. En daarom heb ik ook boven de preek gezet, veilig onder de schaduw van uw vleugels. Want dat vinden we in onze tekst. Daarom vinden de kinderen van de mensen de schaduw onder zijn vleugels. Veilig onder de schaduw van uw vleugels. Maar gemeente, we gaan eerst samen zingen. Dat doen we ook van deze psalm, psalm 36, vers 2 en vers 3. Uw goedheid, Heer, is hemelhoog. Uw waarheid tot de wolkenboog. Wie denkt hier ook niet aan die boog in de wolken als teken van Gods trouw. En ook het derde, bij u, Heer, is de levensbron. Uw licht doet klaarder dan de zon, ons het heugelijk licht aanschouwen. Psalm 36, vers 2 en 3. En ik heb voor u nog de volgende afkondigingen. De derde collecte van aanstaande zondag is bestemd voor het onderhoudsfonds. En de collecten in deze dienst, de eerste collecte is voor de eredienst. De tweede collecte is voor de schulddelging. En de derde collecte is voor het onderhoudsfonds. Alle van harte bij u aanbevolen. Wij zingen psalm 36, vers 2 en 3. gemeente, jongens en meiden, waar zijn wij veilig? In Nederland? Misschien wel een van de meest veilige landen, toch? En toch, de dreiging komt steeds dichterbij, hè? Hoorden we van de week ineens in Polen een spoorrails opgeblazen. Van wie is het? De Russen of niet? Hoorden we in België van drones die om vliegvelden gingen. In één keer blijken zelfs wij deze week wapens gebruikt te hebben om drones uit de lucht te halen in Volkel. En hoorden we gisteren ineens in Eindhoven 2 uur het vliegverkeer plat vanwege drones. En dan denk ik met mijn eenvoudigheid, zijn ze nou echt niet in staat om die drones te achterhalen? En waarom kunnen ze dat niet voorkomen? Ik dacht dat we veel technischer waren, maar goed. Dat allemaal, waar ben je veilig? Zijn we wel veilig? Kan er niet ineens zo wat gebeuren? Blijkbaar kunnen mensen die kwaad willen dit zomaar doen, in ons land zelfs ook. Waar zijn we veilig? Dat is wel een vraag. Alleen, als we daar vanmorgen over gaan spreken, gemeente, dan gaat het daar niet over. Natuurlijk, we hebben allemaal te maken met onveiligheid, ook in ons leven. En ook dat zal zijdelings wel aan de orde komen, maar ik wil eigenlijk vanmorgen gelijk een laag dieper afsteken. Want dat gaat om een onveiligheid die ook veel dieper binnenkomt. Dat zijn namelijk de vijanden van binnen en van buiten die op ons afkomen. En dan spreken we, en daar zitten we dan ook middenin, over een geestelijke strijd. En u mag best weten, ik vind het bijzonder, de afgelopen weken in de gesprekken die ik met deze en gene van u had, komen we daar ook wel steeds weer op terug. Waarvan je hoort van, hé, die geestelijke boosheden in de lucht. En jongens en meiden, op beleidenscategorisatie, hè, en op de gewone categorisatie ook over de engelen die bij God vandaan gegaan zijn. De gevallen engelen die wel degelijk hun invloed uitoefenen, ook op Urk. Ook in onze gemeente. De geestelijke boosheden in de lucht, die nooit slapen ook. Maar gelukkig, Israëls wachter sluimert of slaapt ook niet. Daar hebben ze juist ook iets van gezongen. Maar dat heeft alles te maken dus, als wij het op die lijn trekken, gemeente, en zo naar Psalm 36 gaan, dan zien wij dus dat ook de duivelen een strijd voeren om ons, om onze ziel, om ons hart, om onze gezinnen, om onze huwelijken, om onze jongeren, om onze vrede, om onze verhouding tot God. Om die strijd gaat het, die diepte. En moeten we daarom niet allereerst zeggen, daarom die nemende mensenkinderen hun toevlucht onder uw vleugels, onder de schaduw van uw vleugels. Dat zijn dus de vleugels van de levende God. Dat zijn de vleugels van zijn engelenwacht. En dan kunnen we met recht zeggen, veilig onder de schaduw van uw vleugels. Gemeente, als we Psalm 36 lezen, dan moeten we hem ook weer in zijn verband lezen. En dan is, zeggen de meeste verklaarders ook, Psalm 36 een vervolg op Psalm 35. Dus die moeten we even bij elkaar zien ook. En wat lezen we in Psalm 35? Dat de psalmdichter enorm bedreigd wordt door vijanden. Een strijd die de psalmdichter hier moet voeren. En die we ook in het begin van Psalm 36 tegenkomen. Wij zouden zeggen, het is de aloude strijd. De strijd van Psalm 1. Tussen de goddelozen en de rechtvaardigen. Viel u het je net ook op toen we Deuteronomium lazen, dat Mozes dat zegt, al vanaf het begin van de schepping heeft u het volk Israël apart gezet, hè, tussen rechtvaardigen en goddelozen. Dat zit daar ook in. Dat is diep en breed, duidelijk wordt dat in Gods woord. Hier ook David die bedreigd worden. En David bid, laat hen, die vijanden, beschaamd en te schande worden in Psalm 35. Laat ze als kaf voor de wind verdwijnen. En dan zegt hij er iets bij, dat raakte me. dan staat er dat de engel des Heren hen wegdrijven. Psalm 35, 5 geloof ik. En 6. Twee keer. De engel des Heren drijven hen weg. En de engel des Heren vervolgen hen. Daar haakte ik even op aan. Dan denk ik, de engel des Heren staat er met hoofdletters. Waarin al een voorafschaduwing zit. Ook van de Heer Jezus Christus. Hij is in ieder geval die engel die de aanval opent. En de vijand op de vlucht doet jagen. En dat moeten we goed vasthouden. Ook als we verder gaan luisteren naar Psalm 36. Die beschermende vleugels, die hebben dus al iets te maken met die engel. Die de aanval opent op Gods vijanden. Psalm 34, hè? We hebben het ook gezongen. Des Heren engel schaart, een onverwinbare hemelwacht rondom hem die Gods wil betracht. Dus is hij wel bewaard. Komt, smaakt nu en beschouwt de goedheid van de Alzegenaar. Welzalig hij die in gevaar alleen op hem betrouwt. Gemeente, we kijken verder naar de psalm. David begint dan met een aanhef die we ook in Psalm 18 tegenkomen. De dienaar van de Heere, de dienstknecht van de Heere. En hier zien we dus duidelijk dat David zich plaatst in de lijn met Mozes, Jozua en ook David. En David draagt deze psalm dus op als koning voor zijn volk aan de koorleider. Om te zingen in de tempel, in zijn huis. En dan zouden we deze psalm in 3 stukken kunnen verdelen. In vers 2 tot en met 5, daar gaat het over datgene wat we in Psalm 35 ook tegenkomen, over de goddeloos. Het gaat zelfs over 1 persoon, een man of vrouw, en staat er in het enkelvoud, die goddeloos is. Die mens die een bron is van wanbedrijven, verkeerde dingen. En daarna gaat onze tekstwoorden in vers 6 tot en met 10, daar gaat het, dat is eigenlijk het hart van deze psalm, over de goedertierenheid van God. En wat betekent dat voor de mens, juist die bij hem mogen horen? Dat zien we hier. Daarin wordt ook beschreven de zegen van de tempeldienst. Hij is de bron van het leven, de fontein des levens. En dan eindigt deze psalm in een drievoudig gebed. Waarbij heel duidelijk wordt wat de psalmdichter bedoeld heeft. Een gevecht ook, een gebed tegen de vijanden. Want de goddelozen zullen vergaan. Maar de rechtvaardigen zullen eeuwig leven. Gemeente, goed om dus eerst te kijken naar dat eerste deel. Daar wordt iemand getekend. En je zou bijna denken dat koning David, jongens en meisjes, iemand aan het schilderen is. Nou, hij schildert met woorden. En zo mag ik het ook doen deze morgen. Wat schildert hij? Hij tekent eigenlijk een persoon uit. Een portret zou je bijna kunnen zeggen, maakt hij van iemand. Nee, niet zo. Eerst het hoofd en dan de neus en dan de oren. Niet zo. Hij tekent hoe iemand zich gedraagt. Wat zie je nou van iemand? En je ziet het voor je. Heel bijzonder. En bijzonder is dat er ook niet eerst verteld wordt wat die persoon nou allemaal precies verkeerd doet. Maar David grijpt gelijk in op een heel slagje dieper. Calvijn zegt hierbij in de verklaring, David dringt hier gelijk tot de bron van iemand, van een mens. De bron waar alles vandaan komt. En als beschrijft dit, kijk maar, de overtreding des goddelozen. Die spreekt in het binnenste van mijn hart. Er is geen vreze God voor zijn ogen. Hij vlijt zichzelf in zijn ogen. Als men zijn ongerechtigheid bevindt die te haten is. Hij denkt dus helemaal niet aan God wil, aan Gods wil. En hij vlijt zich ermee dat hij of zij zo goed is. Uit zijn mond komen alleen maar leugens voort, onverstandig. Hij laat na goed te doen. En kijk, die goddeloze jongens en meisjes, wij zouden zo zeggen, hij ligt gewoon op zijn bed. En hij ligt alsmaar gewoon kwaad te denken. Het kwade verwerpt hij niet. Als we in vers 3 het woordje vleien horen, je mag best weten, dat raakte mij ook persoonlijk. Daar zit iets in van mooie gladde praatjes verkopen. Eigenlijk glad maken, iets glad maken. Nou, wat doen wij, iets glad maken? Maar dat kun je namelijk ook met woorden. Je kunt het soms net iets mooier voorstellen dan het is. En waarom raakt mij dat persoonlijk? Ik zal het maar eerlijk zeggen. Als je in de commercie werkt, als je in de handel zit, hier zitten er ook genoeg, en je wil je product verkopen, ja, dan wil je wel ervoor zorgen dat het er op zijn mooist bij staat, hè? En dat we de beste vis hebben, ik noem maar iets. En dan zijn we soms geneigd om het soms nog net iets mooier te maken dan het is. Dat zit in diep in ons menselijk bestaan. En wanneer ben je nou een goede verkoper? Als je het zo mooi mogelijk kan aanprijzen. Zo mooi mogelijk kan bepraten. Nou ja, ik heb in de commercie gezeten, gemeente, en ik weet de valkuil ook hierin. Hoe kunnen wij het soms met onze woorden zo mooi maken? Maar was het dan altijd, waar ligt de eerlijkheid? Hoe scherp ligt het? Hier vleien, hij vleit zichzelf, staat er. Hij maakt het mooier dan het is, maar hij denkt ten diepste helemaal niet aan wie God is. Dat is hier wat hier getekend wordt. Het maakt hem eigenlijk simpelweg gewoon ineens uit wat God zegt. Hij gaat zijn eigen gang maar en hij ziet er helemaal niet tegenop om te liegen en te bedriegen als hij zelf maar aan zijn trekken komt. Eerlijk, ik preek net zo hard tegen mezelf. Wie zijn we? Misschien zit je hier en denk je, hallo, zo erg is het toch ook weer niet. Jongens, meiden, wees eerlijk. Misschien zit je hier en triggert het je. Zeg je, hallo, ik lig toch niet op mijn bed te denken om alleen maar kwaad te doen. Kom op, zeg. Dat is zo erg is het bij mij toch niet. Ah, ik lig toch niet bewust aan verkeerde dingen te denken. Ik lig toch niet bewust te denken waar ik kan liegen en bedriegen. Nou, dat is toch wel iets te heftig, toch? En toch, we moeten de Bijbel laten spreken. Wat zegt de apostel Paulus, gemeente? Dit is wie wij zijn vanuit onze natuur. Romeinen 3. Er is niemand die goed doet. Zelfs niet tot één toe. Daar zitten we dan, of daar staan we dan. Samen. En vanmorgen krijgen wij te horen. Er is niemand die goed doet. Zelfs niet tot één toe. Dit zijn wij vanuit onze natuur. En dan lijken wij op die persoon die David tekent in deze psalm. Dat is de werkelijkheid van vanmorgen. Of heb je er geen last van? Hoe stond het met je ontzag voor God de afgelopen week? Hoe vaak heb je de dingen mooier gemaakt dan ze waren? Dat vleien, gladde praatjes. Wie zijn we? Zullen we maar eerlijk zijn, gemeente? Moeten we niet belijden? Romeinen 3 is waar. Daarom is mijn hart een bron van vuile wanbedrijven. En wat is nu het erge, gemeente? Deze vijand van God heeft de dood verdiend. Dat zijn wij. Deze vijand van God heeft het niet verdiend dat God naar hem omziet. Echt niet. Dat is ons beeld van nature. Maar wat een wonder. Juist tegen die donkere achtergrond van ons zondige bestaan schittert hier het licht van Gods. Ja, waarvan eigenlijk? Wat lezen we in deze psalm? Welk licht komt er nu in deze psalm naar voren? Het schittert het licht van Gods verbondstrouw voor zondaren. Zijn liefde voor zondaren. Want nu gaat David in psalm 36 beschrijven, vers 6 tot en met 10, wie de Heere is. Het lijkt zo'n enorme overgang. Zeker als je psalm 35 erbij neemt. Hè? Die vijanden die hem omringen. En dan die vijand die zo dichtbij komt. Die David tekent aan het begin van, van psalm 36. En dan ineens in vers 6. O Heere, uw goedertierenheid is tot in de hemelen. uw waarheid tot de bovenste wolken toe. Dat is mooi. Hier schittert die goedertierenheid van God. Het is als een rijk lied gemeend, waarin de verbondsliefde van de Heere bezongen wordt. En tot 11 maal toe in deze psalm wordt de Heere hier aangesproken en groot gemaakt. Dat is heel bijzonder. Uw goedertierenheid reikt tot aan de hemelen. En nu gaan we even stilstaan bij dat woord, goedertierenheid, die we ook in onze tekst tegenkomen. Het Hebreeuwse woord geset, verbondstrouw, verbondsliefde. En dat woord is wel zo belangrijk dat het 246 keer voorkomt in het Oude Testament. Dus dan weet je, dan heb je een kernwoord uit de Bijbel te pakken. Dat woord betekende in het gewone leven zoveel als een koning, die in die tijd gewoon kon doen en laten wat hij wilde. Die ook soeverein was, maar hij was aan niemand verantwoording schuldig. Maar de meeste koningen, daar kon je ook niet het beste van verwachten. Die konden mensen zomaar onderdrukken en je kon maar hard voor hem werken of noem maar op. Maar deze koning is zo anders als alle andere koningen, dat maakte Israël ook zo bijzonder, tot op de dag van vandaag. Omdat hij neerziet in genade. Zijn onderdanen die zoveel lager staan dan wie hij is, ziet hij gunstig aan. En dat wordt hier toegepast op de Heere. Hij die genadig wil zijn. Barmhartig en groot van goedertierenheid. Die onverdiende goedheid bewijst aan zijn onderdanen, aan zijn volk Israël. En de psalmdichter ziet zichzelf staan, hij zo klein en God zo groot. Want die goedertierenheid van God die reikt tot aan de hemel, dan kijk je omhoog en dan zie je daar de wolkenlucht en daarboven zelfs God. Zo groot is Gods trouw. Die is dus nog hoger dan de wolken. Gemeente, hoe groot is dan het wonder? Dat God juist ook in het rijk van de natuur iets laat zien wie hij is. In zijn heerlijkheid, zijn almacht, zijn majesteit. Het raakte me net even toen op Psalm 36 zongen. Die boog in de wolken, dan mogen we daar toch ook zien. Als God zijn regenboog geeft, dat teken van zijn trouw, dat laat hij al zien aan Noach. En dat ging mee, zijn volk Israël mee. En wij mogen hier vanmorgen zitten in de bron. En dat teken is van eeuwigheid tot eeuwigheid dezelfde. Omdat hij zijn verbondsliefde en zijn trouw laat zien onwankelbaar. Dat doet hij nog, want hij leeft en regeert tot in eeuwigheid. En David, gemeente, hij betrekt hier heel het rijk van de natuur daarin. Want die kleine mens, die staat daar tegenover die hoge, machtige bergen. Letterlijk staat er Gods bergen. Dat is zo is nu met de gerechtigheid van God. Die verbonden is met zijn verbondsliefde. Macht en liefde gaan samen. In de wereld zie je dat nooit. In de wereld zie je altijd dat macht eigenlijk altijd gepaard maar gaat met misbruik. Kijk naar Amerika. Soms dan denk je, er is gewoon geen recht meer op deze wereld. Als je ziet wat er allemaal daar speelt. En noem maar op, hoe dingen, dossiers dichtgehouden worden, nu opengaan. Nou, noem maar op, wat een ellende allemaal. Macht is eigenlijk nooit verbonden met liefde. Maar bij de levende God wel, die zo totaal anders is. Zijn gerechtigheid, verbonden met zijn verbondsliefde. Dat. En wat kun je dan verwonderd raken? Want dan klinkt in je hart, en ik hoop dat u het van harte mee mocht zingen. Uw goedheid, Heer, is hemelhoog. Uw waarheid tot de wolkenboog. Uw recht is als Gods bergen. En dan word jij zo klein. Maar dan wordt God zo groot. Daar ligt het wonder. Dan voel je hoe ver jij afstaat van die grote heilige God. Maar dan ervaar je ook iets van het wonder. Dat hij naar je omziet. dat Hij zo liefdevol en trouw is door zijn Zoon, de Heere Jezus Christus. Gemeente, dat gaat er van deze psalm uit. Want nu komen we bij onze tekst. En na die verwondering zou ik zeggen, na die uitroep, hoe dierbaar is uw goedertierenheid, o God. Dat is die uitspraak. David kan het wonder niet op. Uw verbondstrouw, uw verbondsliefde is zo groot. En dan klinkt het vervolg. Dies, daarom nemen de mensenkinderen hun toevlucht onder zijn vleugels. Mensenkinderen. Daar staat kinderen van Adam, staat er letterlijk. Die mogen hun toevlucht nemen onder zijn vleugels. Nou, dat zijn mensen zoals u en ik. Daar wordt ons beeld getekend. Mensen dus die van God zijn weggelopen. Die hem de rug hebben toegekeerd. En uitgerekend deze mensen mogen hun toevlucht nemen onder de schaduw van zijn vleugels. Zo groot en zo goed is God. Wij vragen ons natuurlijk af, waar komt deze uitspraak vandaan? Welke vleugels bedoelt David hier? En daarom dat gedeelte uit Deuteronomium, gemeente. Ik zei het al, David staat in de lijn van Mozes. En we moeten dat niet loskoppelen van elkaar. Juist ook vanuit de Tora, hier het onderwijs in de psalmen. We krijgen het terug. Een stukje uit dat lied van Mozes of het gebed van Mozes. Wat lazen we daar? Want het deel van de Heere is zijn volk. Jacob is het gebied dat zijn eigendom is. Daar legt de Heer als het ware zijn hand op zijn volk. Hij vond hen in een woestijngebied, in een woeste huilende wildernis. Hij omringde hen, hij onderwees hen en hij beschermde hem als zijn oogappel, staat er dan. En dan die tekst, hè, zoals een arend zijn nest opwekt, boven zijn jongen zweeft, zijn vleugels uitspreidt, ze pakt en ze draagt op zijn vlerken. Zo leidde de Heere hem alleen. En er was geen vreemde God met hem. Gemeente, daarin dat stukje wat we samen gelezen hebben, zien we al iets van de rijkwijde van de verbondsliefde van de Heere voor zijn volk, Israël. Door God geleid uit Egypte. En tot op de dag van vandaag beschermd als zijn oogappel. Jongens en meisjes, aan jullie de vraag, wat gebeurt er als jij een vliegje in je oog krijgt? Wat doe je dan? Dat hoef ik jullie niet te vragen. Je weet het zelf geen eens wat je dan doet, maar ik weet het wel. In één keer doe je dit. Want je oog moet beschermd. Weet je wat de Heere zegt? Volk van Israël, zo ben ik voor u. Zoals jij je oogappel beschermt, als er maar een klein vliegje in komt, gelijk moet dat vliegje weg. Zo snel zal ik bij u zijn om voor u te zorgen. En dan sla ik mijn vleugels over u uit. Dat is het. Je wilt het gelijk beschermen. Zo is de Heer. En Mozes, die wist dat. En Mozes niet alleen. David, hij wist dat. Dat is hier wat er gebeurt. En daarom nemen de mensenkinderen de toevlucht onder de schaduw van hun vleugels. Ik las in een verklaring, gemeente, zo mooi. Misschien heeft Mozes daarom wel de opdracht van de Heere gekregen om de cherubim over de ark te plaatsen, zodat iedereen het wist. Waar God tegenwoordig is, daar ben ik onder zijn vleugels geborgen. Dat is ten diepste de kern van de zaak, denk ik. Ik geloof dat we deze lijn mogen doortrekken, bijzonder. Want jongens en meisjes, wat was nu precies die ark? Ik heb dat al eens vaker gevraagd. Weten jullie nog wat daarin lag? Denk het wel. Op die gouden gele kist, in de tempel, voor de tabernakel, daar stonden die twee grote engelen, cherubim. De vleugels wijd uitgespreid. Wat lag er nu in die ark? Drie dingen, dat weten jullie wel, hè? Toch? Allereerst lag daar de twee stenen tafelen. Die Mozes van de Heere gekregen had, de 10 woorden. Daar lag ook de staf van Aaron die gebloeid had toen hij voor de farao gestaan had. En wat lag er nog meer? Een kruikje manna, wat in de woestijn gevallen was. Waar waren die drie voorwerpen nu een teken van? En jullie snappen hem nu al misschien. Van Gods verbondstrouw, Gods liefde voor zijn volk. Hij zorgde zelfs in de woestijn voor zijn volk. En waar was nou het beeld? Kijk eens, die cherubim met de vleugels daaroverheen. En de verbondsliefde als zichtbaar teken onder in die ark. Het was één en al duidelijk. De God bewaart zijn volk. En nu weten jullie, hè, wat moest er nou meer gebeuren op die ark? Eén keer per jaar. Als dan de hoge priester het heilige der heiligen binnenging. Dan moest er bloed gesprengd worden. Op de ark, onder de vleugels van deze cherubim, deze engelen. Ziet u, gemeente, wat een beeld. Hoe hier het offerdienst samenkomt. Het offer van Christus, het bloed moest gevloeid. En daar verbonden met zijn verbondsliefde en zijn verbondstrouw. Gemeente, wat is die ark? Toch een heerlijke ark. Wat is het toch een heerlijk beeld van wie God is. Daar komt nou alles in samen, zijn liefde voor zondaren, zijn liefde voor zijn volk, wat duizend keer bij hem vandaan gelopen is. Wat duizend keer dat verbond, wat hij met hen gesloten heeft, verbroken heeft. En hij brengt samen, wat een wonder, verzoening door het bloed van Christus op die ark. En dan wordt er een rijke opsomming gegeven, gemeente, ook in deze psalm. Dan zegt David, zij worden dronken van de vettigheid van uw huis. Dan moet je niet denken dat mensen daar dronken gaan waggelen of zo, weet je, zoals wij dronken kennen. Nee, daar worden ze vol daarvan, verzadigd daarvan, van zijn liefde en genade. Wat gebeurt dat? In zijn huis natuurlijk, natuurlijk. Die tempeldienst waar alles heen wees naar wie hij wilde zijn. Daar waar God is, waar God zijn woning heeft, daar wil de psalmdichter zijn. Daar vindt hij beschutting. Daar wordt hij gevoed en gelaafd. Daar in Gods huis, daar zijn die verrukkelijke gaven te vinden. Daar wordt het vette van uw huis gesmaakt. Daar vonden de offers plaats. Daar was de tempelbeek. Daar was het koperen wasvat, wat zag op de reiniging van zondaren. Daar is de bron des levens, de fontein van het leven. En gemeente, nu zijn wij vanmorgen hier, in Gods huis. Hoe is het? We vragen het aan elkaar natuurlijk. We hebben elkaar een week niet gezien, tenminste sommigen van u. Hoe is het? Hoe gaat het met je? Ervaar je iets van die vijanden die op je afgekomen zijn of komen? Of ben je het zelf? Dat kan ook. Een mens die zich stelt op een weg die niet goed is. Die het kwade niet verwerpt. Jongens, meiden, gewoon eerlijk aan jullie de vraag. Waar zat je gisteravond? Waar was je? Jij weet het. Je kunt die vraag nu beantwoorden. Eerlijke vraag, hoeveel alcohol heb je gebruikt gisteravond? Jij weet het. Dus je weet waar je aan kan spiegelen, hoor. De Bijbel is glashelder, echt waar. Waar keek je naar gisteravond of gisteren? Waar luister je naar? Jij weet het. Zelfs toen je op bed lag, waar dacht je toen aan? Waar keek je naar? Waar luisterde je naar? Misschien moet je zeggen, ik sta nog onder het bewind van die andere vleugels. En nu maak ik niet het gebaar van vleugels zo, maar ik maak dit gebaar. Dat is namelijk het gebaar van de vorst der duisternis, die met zijn klauwen niks liever wil dan jullie wegrukken bij God vandaan. Dat is wat hij wil. Die geestelijke boosheden in de lucht. Die je aansporen om het kwade te doen. En weet je wat nou de ellendige is? Dat je eigen hart daarin meegaat. Die wil niks liever. Die wil dat jij mooie praatjes verkoopt. Beetje buitenkant glad maken, prima. Maar van binnen zo verrot blijven als het maar kan. En dat je handel en je wandel haak staat op wat God van je vraagt. Dan zit je in zijn klauwen, gemeente, jongens en meiden. En als je hier nog gewoon overheen stapt en het boeit je als het ware geen eens. Misschien wel een dubbel leven leidt. Als je hart ver bij God vandaan is, dan ben je in levensgevaar. Dat is wat er met al die vijanden gebeurt. Dan ben ik al aan het eind. Wat staat er dan? Die voet van de hoovaardigen, die komen niet over mij. En de hand van de goddelozen doet mij niet omzwerven. Want zij worden nedergestoten en ze kunnen niet weer opstaan. Dat zijn alle vijanden die Gods kerk bedreigen. Daar zie je het. Dat is verschrikkelijk. Dan zul je eenmaal voor eeuwig verloren gaan. Dat is de ernst, gemeente, altijd van Gods heilig woord. Als jij onbeschermd door deze wereld loopt. En die strijd tegen de vijand, die kun jij niet alleen aan. Echt niet waar. Die zijn sterker dan jou. En dan kom je om. Ik moest denken, ja, misschien is het een klein beetje terzijde, gemeente. Maar ja, dan ben je je preek aan het maken. En toen kwam dat naar voren. Ik kijk best wel veel of luister ook veel ook, rondom de Tweede Wereldoorlog. En toen kwam mij een verhaal ter oren van een kampbewaakster van Buchenwald. Ilse Koch heette zij. En deze vrouw was zo, ja, dat zag je bij al die SS'ers en nazi's, zo bezeten door alles wat van de duivel is. Zij was zo'n in en in slechte vrouw, dat zij zoveel gevangenen en Joodse mensen de dood ingejaagd heeft, maar ook seksueel misbruikt. En noem maar op, al die ellende die de duivel, die zaten in die ene vrouw verweven. Toen werd ze na de bevrijding opgepakt en toen werd ze voor het tribunaal gedaagd. Alleen wat bleek, ze kreeg de doodstraf voor al haar wandaden. Maar wat bleek, ze was zwanger. 6 maanden zwanger. En toen hebben de rechters besloten, wij kunnen haar niet ten dood brengen. Wij zullen haar levenslang geven. En dat is ook gebeurd. Ze kreeg levenslange gevangenisstraf. Dat kind van haar, een zoon, is geboren in gevangenschap. Die heeft dus zelf niks van de oorlog meegekregen. Maar wat ik nou zo aangrijpend vond, toen ik dat las, en toen was ik ongeveer hier met mijn preek, dat mag u best weten, toen dacht ik, als je naar de uitkomst van dat leven keek, die jongen, die is 21 jaar geworden, en die heeft 21 jaar geworsteld met het verleden van zijn moeder, las ik. En uiteindelijk heeft hij zich op 21-jarige leeftijd van het leven beroofd, omdat hij niet kon leven met die ellende waar hij vandaan kwam. En die moeder van hem, die Ilse Koch, heeft nog een jaar later ook een einde aan haar leven gemaakt. Toen dacht ik weer, kijk eens wat je ziet. Als je ziet, die duivel die wil niks liever, die neergaande lijn. Die wil je zo tot wanhoop brengen. Zelfs zo'n jongen, dan denk ik, wat heeft die daaraan kunnen doen? En moest kijken hoe verschrikkelijk dat afgelopen is. En toen dacht ik daar tegenover, Corrie ten Boom, die zat dan in Ravensbrück. Maar hoe haar leven, dwars door die gevangenis en die ellende heen, zij mocht een levende getuige zijn tot hoge leeftijd, tot 93, getuige van haar koning. En zij mocht het uitroepen aan de mensen, er is geen put zo diep, of Gods liefde gaat nog zoveel dieper. Zo'n levende getuige. Kijk, dan weet je jezelf gedragen onder de macht van zijn vleugels. Snapt u? Als God nou zijn engelenwacht om je heen hebt staan. Wat bijzonder. Het weg van de duivel, de klauwen van Satan, die je niks liever willen om je te storten in de eeuwige verwoesting. Maar allen die de Heere dienen, die iets van zijn liefde, van de liefde van de Heer Jezus in hun hart mogen ontvangen, die hebben een totaal ander perspectief. Die weten hoe hoog de nood ook mag gaan in je leven. God zal mij niet vergeten. Hij zal mij niet verlaten. Als je hier zit met de pijn van je leven, dan mag je het weten. Hij is mijn rots, mijn heil, mijn tegenweer. Als de liefde van Christus je verwarmt, kun je in de donkerste periodes van je leven toch hoop hebben op Hem. Oh, en daarom mogen we elkaar toeroepen, gemeente, vlucht dan tot Hem. Jongens en meiden, laat je niet met de waan van alle dag meeslepen, want je komt ermee om. Maar als we Hem mogen aanroepen, in het geloof mogen aannemen, wat een wonder. Dan kan die duivel tekeer gaan. Oh ja, die boze van binnen en van buiten. Maar dan staat daar de engel des Heren. We hoorden al van hem in Psalm 35. Tegenover de macht van de vijanden, onze grote koning, Jezus Christus. En allen die in hem geloven, mogen onder zijn beschermende vleugels staan. Juist als je aangevallen wordt. En dan zit je hier misschien. En dan zeg je ja, te zwak om tegen de zonde te strijden. En misschien zeg je het, maar ik ben te zwak om tegen die ziekte te strijden. Ik ben te zwak om tegen die donkere, depressieve gevoelens die in mijn hoofd en in mijn hart ronddwalen te strijden. Ik ben te zwak om mijn hoofd maar op te heffen en te zien naar u die in de hemel zit. Ik ben te zwak om verwachting voor dit leven te hebben. Laat staan voor het eeuwige leven. Zo kun je hier zitten. Te zwak. Te zwak. Dan kun je niks meer bekijken. Luister, gemeente. Luister. Prent het in uw geheugen. Zodat het er nooit meer uit gaat. Oh nee, niet in uw geheugen. Prent het in uw hart. We hebben een God in de hemel. En vanmorgen pleiten wij op zijn machtig verbond, zijn gezet, zijn verbondstrouw, uw goedertierenheid, o God. Daarom nemen de mensen de toevlucht onder uw vleugels. Ik moet denken aan zo'n bijzondere graffiti-tekening die op het scholengemeenschap De Zwaaf getekend is door een aantal leraressen. Die nog ook, of een lerares geloof ik, kunstzinnig was. En die school staat midden in zo'n wijk, waar nou, multiculti wijk zou je zeggen. We hebben het vaak genoeg hebben er geweest. En daar hebben ze, als een wand heb die gymzaal, en daar hebben ze een gedeelte getekend uit Jesaja 40 vers 31. En dat is deze tekst. Maar wie de Heere verwachten, zullen hun kracht vernieuwen. Ze zullen hun vleugels uitslaan als arenden. Ze zullen snel lopen en niet afgemat worden. Ze zullen lopen en niet moe worden. Mooi hè? En dan zie je die adelaar gaan. Je kunt hem zo googlen, zeg maar. Dan zie je hoe ze dat gedaan hebben. Heel bijzonder. Echt groot. Dat is namelijk de troost en de zekerheid voor allen die op hem hopen. Dat vindt namelijk zijn grond in de oneindige liefde van God. Die trouw is voor zijn volk. Dat volk wat steeds bij hem vandaan loopt. In ontrouw, in zonde. En dat volk, waarvan we de komende weken ook gaan horen. Het volk dat in duisternis wandelt, zal een groot licht zien. Volgende week, Adventszondag. Dat mogen we weten, het zal een groot licht zien. Want bij u is de fontein des levens, zegt de psalmdichter. In uw licht zien wij het licht. David mocht het weten tegenover de vijanden die hem omringden. En hij mocht zich laven bij de bron. Juist ook als het dor en mat is in ons leven. Als je het ervaart dat je in de woestijn zit. Dan is God de bron des levens. Als Gods genade. En ik hoop voor het eerst of opnieuw, gemeente, dat het gebeuren mag. Dat hij de genade weer instort in uw hart. Wat zal het een vrucht dragen. Want dat water houdt nooit meer op. Jesaja, die mocht het profeteren. Gij zult met vreugde water scheppen uit de bronnende fonteinen van Israël. Dat is nu diezelfde bron. Heer, daar mocht de vrome Israëliet in Davids tijd met vreugde naar de tempel gaan. Om daar zijn woord op te zuigen, de zichtbare tekenen van zijn trouw, verlangend uitzien naar de komst van de Messias. En wij mogen het weten, gemeente, hij is gekomen, hij heeft de macht van de boze gebroken, Satans kop is vermorzeld en daarom zal hij zijn kinderen altijd bijstaan. tegen de aanvallen van de boze, van binnen en van buiten. En dan mogen zijn kinderen ervaren, veilig onder de schaduw van uw vleugels. Dan zingen we het met de psalmdichter. Gij die uw kinderen wilt behoeden, voor vijands macht en vreselijk woeden. Uw zorg bewaak mij van omhoog. Gemeente, dat is de troost van zijn kerk. Al zijn we nog zo bedroefd, al hebben we nog zo'n pijn. Al zie je misschien als een berg tegen de nieuwe week op. En ik weet het, dat sommigen van u daar tegenop zien. Echt. Bij alles wat er moet gebeuren. Bij alles wat er gebeurt in je leven. Bij alle onzekerheden. Bij hem is kracht. En weet u, dan neem ik u tot slot nog even mee. Nog eventjes. Waar naartoe? Ja, ik mag u door Gods genade even meenemen naar de hemel. Want Johannes krijgt in Openbaringen 4 een blik in de hemel. Zo'n bijzonder gezicht. Dan staat er was namelijk een deur geopend in de hemel. En daar stond een troon. En op die troon, hij die daarop zat, was zo heerlijk. En voor die troon was een glazen zee van kristal. En in het midden van die troon de vier dieren. Een leeuw, een kalf, een mens, een vliegende arend. En ze hadden elk voor zich 6 vleugels. En dan komt het, wat zeggen zij? Ze hadden geen rust. Maar ze zeiden dit: heilig, heilig, Heere God de Almachtige, die was en die is en die komen zal. En die 24 ouderlingen, die zagen hem die op de troon zat en hen aanbaden hem, die leeft in alle eeuwigheid. En zij wierpen hun kronen voor de troon, zeggende: Gij, Heere, zijt waardig te ontvangen de heerlijkheid, de eer, de kracht, want Gij hebt alle dingen geschapen en door uw wil zijn zij geschapen. Kijk, gemeente, dan begonnen we met die vraag. Zijn wij veilig? Hier op aarde blijft het worstelen. Maar zijn kerk wordt bewaard. Tot aan de voleinding der wereld. Veilig onder de schaduw van uw vleugels. Daar raken we ook niet moe om hoog op te geven van hem. Die zo oneindig goed is. Zo machtig. Laten we ons zo knielend voor hem neerbuigen. In de wetenschap. Dat wij door Gods genade mogen horen tot die heiligen. Als wij door het geloof aan hem verbonden zijn. Zou ik dan gemeente in woorden kunnen uitdrukken hoe heerlijk dat is? Zou ik als nietig mens kunnen zeggen welke rijkdom er ligt in die bron van licht en leven? Dat is niet mogelijk. Maar voor een ieder die gelooft. Wij zullen het gaan zien. Wij zullen hem volmaakt aanbidden. Ja, dan zijn we volmaakt heilig en voor eeuwig veilig. Amen. We gaan samen zingen, gemeente, van Psalm 9. En daarvan het tweede vers, waar eens van die vreugde ook mag doorklinken. Ik zal in u, mijn God van vreugd, opspringen. In de geest verheugd. Uw naam zal door mijn psalm gezangen, o Allerhoogste, lof ontvangen. Psalm 9, vers 2. gemeente, laten we de Heere samen danken en ook voorbeden doen. O Heer, u alle lof, eer en dankzegging te ontvangen. Want Heere, dan kunnen we u alleen maar groot maken om wat u doet en gedaan hebt door uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Als we iets mochten horen van die veiligheid, die toevlucht die er bij u is onder de schaduw van uw vleugels. O, dan is dat zichtbare wat u aan uw volk Israël gaf in de ark, de afbeelding van de vleugels van de engelen. En Heere, dat beschermende wat u gaf, uw verbondstrouw, maar ook de verzoening die zichtbaar werd door het bloed wat gesprengd werd. O Heere, wij bidden, geef ons daaruit te leven, als de vijand ons weer aanvalt, van binnen of van buiten. En doe ons hopen en verwachten op u, de levende God. Heere, geef ons zo alles wat we nodig hebben. U kent ons hart, ons leven, de pijn die we met ons meedragen. Heere, dan weet u het. Dan bidden we ook voor elkaar, ook deze morgen. Dan bidden we voor Betty Nijntjes, onder zelf 50, Heere. Zij begint deze week ook aan de eerste chemokuren, waar pas ook daarna de operatie zal plaatsvinden. Dat zal ook veel langer zijn nog. Dat zal nog even duren, maar ze moet ook een heel traject in. U weet het, Heere. En mag het zijn dat uw troostende aanwezigheid met haar mee mag gaan. Dat zij het mag weten. Ik zal niet vrezen. Wat zal een nietig mens mij doen? O Heer, als u er dan zelf bij bent, dan mogen we u ook danken voor de lichtpunten die we ook hierin zien. Dat u ook geeft dat er geen uitzaaiingen zijn. Maar Heer, dan moet ze wel door een dal. Maar mag ze het weten, in dat dal, vol schaduw van de dood, gij zijt met mij. Ik zal niet vrezen. Heere, gedenk zo. We bidden u ook voor Jolanda Snoek. We danken u dat u gaf dat de operatie weer achter de rug mag zijn. Maar Heere, waarvan we vernamen dat het nog niet zeker is of het alles de juiste uitwerking heeft, wilt u geven dat het wel zo mag zijn, Heere. Help haar in haar moeilijke omstandigheden. En mag zij steeds weer zien, hopend op u, de levende God, wachtend op u, die leeft en regeert tot in alle eeuwigheid. Heere, we danken u ook voor Willy de Boer van de Gammels 42, die weer thuis mocht komen uit het ziekenhuis. U hebt nog weer gespaard en bewaard, ook de operatie mocht slagen. Maar Heere, ook nu is het wachten, want het was eigenlijk een vooroperatie nog op een heupoperatie die volgen zal, waarschijnlijk pas begin nieuwe jaar. Wilt u dan, Heere, met haar zijn, haar weer volledig doen herstellen, zodat ook de pijn verminderen mag. Maar ook daarin, Heere, daar mogen u voor danken. Bent u die God die haar hoop en verwachting geeft, troost geeft, juist dat uw vleugelen om haar heen zijn. Heere, dan is het goed bij alles wat u doet. Heere, zo bidden wij u ook van Anne Martin, Post en Dickie van de Logger 15, die ook deze week aanstaande donderdag hopen te vertrekken, ook naar de Filipijnen, om hun kinderen op te mogen halen. Wat een wonder, Heere, dat ook nu de tijd daar gekomen is. Maar wat doet het ook veel met de ouders en wat doet het veel met de kinderen. Heere, wilt u ze ook daarin sterken en mag het een goede ontmoeting zijn. En dat we ook daarin die vleugels van u, die beschermende handen van u, onder de schaduw van uw vleugels, dat dat mee mag gaan. Ook hun reis, als ze hun kinderen tegemoet vliegen. En ook als ze op uw tijd, pas over een aantal weken, ook weer terug zullen nemen. Ook naar Urk, wilt u, Heere, daarin leiden en regeren. Heere, dan bidden we voor hen. Maar dan weet u ook van de zorgen die er zijn. De broer van Dickie, Roelof Weerstand, die ernstig ziek is vanwege een hersentumor. Heere, ontfermt u zich. We danken u als we horen ook van de hoop en de zekerheid die hij mag kennen bij u vandaan. Maar wij bidden, o God van alle genade, wilt u hem nog bewaren en sparen. Juist ook in de tijd dat Anne Martin en Dickie ook weg zijn. Gedenk zo, o God, wilt u ook wonderlijk werken. En mag het zijn onder uw zegenende handen. Wilt u, Heere, want Heere, wij weten maar te stamelen. Maar u weet volmaakt wat goed is. En wij leggen het in uw doorboorde handen. Heere, zo danken wij u ook met de familie van Teun en Christa Visser van de Kooizand 24. Dat de ouders van Christa dinsdag jongsleden mochten gedenken 60 jaar getrouwd te zijn geweest. Wat een wonder, Heere. Als u het geeft, al zo lange tijd, in liefde en trouw aan elkaar verbonden. O, wilt u ook hen verder leiden op hun hoge leeftijd. En mag ook heel de familie iets zien van uw gezet, uw verbondsliefde. Dat u die trouw blijft tot in eeuwigheid. En spreid zo uw vleugelen over hen uit, Heer. Zo bidden we voor elkaar, maar ook allen die nu niet met naam en toenaam genoemd zijn. Waar zorgen zijn, waar pijn is, waar mensen al weken of maanden, ja zelfs jaren thuis zitten, omdat ze niet naar de kerk kunnen vanwege pijn, vanwege moeite, vanwege zorgen. Het is u alles bekend, Heere. O, dan dragen we heel de gemeente aan u op, met alle wonden, met alle zorgen, met alle zonden. En geef dat we het mogen ervaren. Dat uw genade uitgestort wordt, keer op keer. Heer, we bidden voor uw verbondsvolk Israël. O, wij weten, ze liggen onder de almachtige handen, de schaduw van uw vleugels. Maar ontfermt u zich en breng hen tot de erkenning. Jezus, de Messias, mijn Heere en mijn God, zoals Thomas het mocht zeggen. Geef het aan uw volk, o God. En wij pleiten op die machtige belofte die u gedaan hebt aan uw volk, opdat zij allen u zullen loven en prijzen, ja, dat heel de wereld in hen gezegend mag worden. Heere, zo leggen we het voor u neer. Vergeef al het zondige. Breng ons ook vanmiddag in liefde en trouw ook weer samen onder uw woord. En wij vragen het van u om Jezus wil. Amen. Gemeente, wij zingen nog tot slot van Psalm 17 en daarvan het vierde en ook het achtste vers. Vers 4, ik citeerde net een stukje in de preek, maak uw weldaan wonderbaar, gij die uw kinderen wilt behoeden. En ook het achtste, maar het blij vooruitzicht dat mij streelt. En wat er verder volgt, Psalm 17 vers 4 en 8. gemeente, ga dan heen in vrede en ontvang de zegen van de Heere. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. En de Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.